Thank you. Dames en heren, het is 7:30. We gaan beginnen met een vergadering. Raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur. Alle vragen welkom. We hebben de agenda gekregen of voor ons liggen. En daarmee ook de opening gehad hebbende. Ik moet natuurlijk nog wel even de mensen die via de webcam meekijken ook van harte welkom heten. De mensen op de tribune en de insprekers en de raad- en commissieleden. Dan ben ik bij agenda punt 2, vaststelling agenda. Heeft iemand op- of aanmerkingen? Kunnen we zo door aan de agenda? Geen vingers of opmerkingen, dus de agenda is hierbij vastgesteld. 3, informatie vanuit het college. Ik begrijp dat wethouder Severijn informatie voor ons heeft. Wethouder Verker.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben al vaker gehoord van congestie of transportschaarste op het elektriciteitsnet. En daar, als we dat hoorden, dan ging het vooral om andere regio's in ons land. Maar afgelopen donderdag 17 november hebben we de netbeheer bekendgemaakt dat er in heel Twente sprake is van transportschaarste. En dan gaat het over hoogspanningsnet dat door Tennet wordt beheerd. Ik wou heel graag kort even ingaan op de oorzaken en de vervolgen. Maar dan weet ik ook een beetje hoe we ermee om moeten gaan. Nou, het ontstaan is denk ik wel helder. We maken een bijna revolutionaire ontwikkeling door. Duurzame elektriciteit wordt op steeds meer plekken en in steeds grotere hoeveelheden opgewekt. Bijvoorbeeld door zonneparken, zonnedaken. En tegelijkertijd groeit de vraag naar elektriciteit, doordat we onze industrie ook verduurzaamt. En we steeds vaker elektrisch rijden en steeds meer consumenten overgaan tot de aanschaf van elektrische warmtepompen voor het verwarmen van de woning. Met een heleboel elementen die er steeds vaker voor zorgen dat we tegen de grens aanlopen van de capaciteit van het elektriciteitsnet. En ja, dat net dat moet zorgen voor de aan- en de afvoer van elektriciteit. En wat is nu de situatie in Twente? Voor wat betreft de afname zien we nog geen nulpunten, dus dat scheelt. Maar voor de teruglevering van elektriciteit ligt dat echt anders. En dan gaat het met name om het noordwestelijke deel van Twente. Dus Dubbel is een trekkerhand, omloop hier de hele door de herlijzen rond. Daar staan de schijnen al langer op oranje rood. En nieuwe aanvragen voor transport bij grootschakelijke aansluitingen. Die worden daar niet meer gehonoreerd voorlopig. Het gaat daarbij dus om die zonne-installatie op grote daken of zonnepanelen en veldopstellingen. En die beperkingen die gelden overigens ook in dat gebied niet voor zonnepanelen op daken van woningen. Dus voor de kleine gebruikers blijft het nog eventjes zoals het is. Ja, wat zijn de consequenties dan voor ons? Ja, op de korte termijn voor dit land nog niet veel, maar je ziet wel dat het eraan gaat komen. En tegelijkertijd weten we dat de voorbereiding van grote energieprojecten gewoon kan doorgaan. Dat zit altijd een langere termijn op. En netbeheerders zijn verplicht om onderzoek te doen naar de congestieonderzoek. En dan wordt er gezocht naar flexibele aanbieders of afnemers van elektriciteit om de pieken op te vangen in het verbruik en in de toestroom van de energie. En daardoor zouden meer klanten op het net kunnen worden aangesloten. En dat is goed denkbaar dat dat resultaat oplevert. Dat is in Brabant ook gedaan. En daar levert het een flinke hoeveelheid ruimte op. Maar los daarvan, onze projecten, de grootschalige projecten, zijn ook lange termijn projecten. En dan kun je ook komen aan de structurele oplossingen, maar dat betekent dat we aan de netbeheerders ook duidelijk moeten maken dat we grote projecten hebben in de toekomst. En misschien zelfs een klein beetje daarbij overdrijven, zodat we wat eerder de ruimte ontwikkeld zullen worden. Ja, en verder is het zinvol om alternatieve oplossingen te kennen, zoals bijvoorbeeld opslag en conversie. Waarmee je de opwek van elektriciteit toch mogelijk maakt, maar dan zonder gebruik maakt van transportcapaciteit. En dat hebben we al zitten, en dat weten jullie ook als het goed is, in ons duurzaamheidsprogramma, waar we proberen te kijken naar de mogelijkheden van buurtaccu en waterstof. Dus dat zijn de elementen die op dit moment spelen. De voorbereiding van de RIS 2.0 gaat uiteraard gewoon door. We verwachten dat we tijdig voldoende mogelijkheden zullen vinden om die strategie die we nu aan het bouwen zijn ook uit te kunnen voeren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ja, ze is geen gelegen vragen te stellen, dus ik hoef eigenlijk ook niet rond te kijken. Kan ik bij agenda punt 4 een rondvraag? Is die vraag ingeleverd? Dus die agenda punt kunnen we snel overslaan. En dan komen we bij de presentatie van Stichting Vizier. Vanuit de Raad is verzocht de Stichting Vizier uit te nodigen voor een raadscommissie om informatie te geven over hun activiteiten. Mevrouw van Dijk is daarvoor hier naartoe gekomen en ik geef haar nog graag het woord voor de presentatie. Graag gedaan.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel dat ik hier mag zijn. Ga ik met een presentatie starten die ik dan vervolgens zelf kan bedienen? Ja, hartstikke. Ik ben Carla van Dijk, ik ben directeur van Vizier. En Vizier is de antidiscriminatievoorziening voor uw gemeente. We zijn dat in heel Overijssel en over het grote deel van Gelderland. En we zijn in 2020 ontstaan vanuit een fusie van een aantal antidiscriminatievoorzieningen, waaronder artikel 1 Overijssel. En in Nederland zijn er in totaal 18 antidiscriminatievoorzieningen, die over het algemeen provinciale omvang hebben, maar lokaal zijn georganiseerd. Hier ziet u het werkgebied Overijssel, net aan het Dikkeland. Deze kaart kunt u vinden op onze website en daarin kunt u zien hoeveel meldingen er zijn geweest in uw gemeente, maar ook in andere gemeenten, welke aangifte er gedaan zijn bij de politie. En daar zitten ook de rapportages achter. Dus ik wil u uitnodigen als u daar meer over wilt weten, dat u deze kaart krijgt. Als u dan nog vragen heeft, dan sta ik hier graag te woord. Nou, zijn er dan als er voorzieningen zijn? Een voorziening is een bij wet geregelde uitvoeringsorganisatie. En in die wet staat dat elke gemeente een antidiscriminatievoorziening dient te hebben die onafhankelijk is. En er is voor inwoners, omdat elke inwoner heeft recht op bijstand als die discriminatie ervaart. En voor ons is het niet belangrijk of die discriminatieervaring ook daadwerkelijk discriminatie is. Of het nou een gevoel van discriminatie is of een geval van discriminatie, dat is voor ons allebei waar. Alleen een gevoel van discriminatie kent een sociologisch aspect en dus een ander handelingsperspectief dan een geval van discriminatie, want dat kent een juridisch perspectief. En wij worden gefinancierd door u uit uw gemeentefonds en u ontvangt de gelden weer van het ministerie van BZK in uw gemeentefonds. Deze gelden zijn tot op heden niet geoormerkt. Maar zijn wel in mijn circulaire aangewezen en benoemd. Wat gebeurt er als iemand dan een melding doet? Wij merken dat dat niet altijd duidelijk is en dat het redelijk abstractie kent. Dus ik neem de vraag daarin mee. Wat wij doen als iemand zich met discriminatie wel eens meldt, dan is het eerste wat wij doen is luisteren zonder oordeel naar de melder. En vervolgens gaan we die ook registreren in een systeem. Dat is een landelijk systeem waar alle antidiscriminatievoorzieningen op zijn aangesloten. En op basis daarvan kunnen we ook monitoren en rapporteren. Dat doen we zowel lokaal als regionaal als landelijk. En dat doen we één keer per jaar. En we doen dan vervolgens hoor en wederhoor als het mogelijk is. En het is niet altijd mogelijk, omdat sommige melders zich anoniem melden of anoniem willen blijven. En het kan ook zijn dat degene die hen gediscrimineerd heeft, iemand is geweest die op straat heeft nageroepen en dus helemaal niet meer te raadplegen is of te horen. Maar als het mogelijk is, dan voeren wij horen en wederhoor uit. En vervolgens op basis van alle informatie die we hebben, kunnen we een aantal adviezen geven en die kunnen gesteund zijn. Het hangt een beetje van af wat de situatie is. We kunnen aangeven dat we opvolging geven met bijstand. Dus we kunnen de melder bijstaan. We kunnen ook aan de melder advies geven, zodat de melder zelf aan de slag kan met de ervaren discriminatie. En het kan zelfs zo zijn dat de melder ons mandateert om namens de melder opvolging te geven aan de discriminatieklacht. Wij hebben een uitgesproken confinant door politie en openbaar ministerie. Als er sprake is van strafrechtelijke feiten, kunnen wij ook aangeven dat ze aangifte kunnen doen. Andersom bespreken wij met de politie periodiek de aangifte die bij hen zijn binnengekomen en kunnen overleg over. En kijken of dat dus in het strafrecht verder opvolging kan krijgen. Of met gelijk handelingswetgeving, dat is het civielrecht. Of dat het wel een sociologisch aspect heeft. Dan neem ik contact op met de Welzijnsstichting of andere partijen die veel meer kunnen kijken wat heeft deze persoon nodig. Wat wij heel belangrijk vinden is dat de melder in alle gevallen hiërarchie is. Dus als de melder niet wil dat de opvolging aan wordt gegeven, maar alleen maar verhoord wil worden, dan is dat het. Ook al zien wij misschien soms wel meer mogelijkheden. Maar het is heel belangrijk dat de melder zelf hiërarchie is. En als er in het gelijke behandelingswetgeving aanleiding toe is, kunnen wij ook adviseren om een verzoek tot oordeel te doen bij het college van rechten van de mens. En die kunnen dan een uitspraak doen die overigens niet bindend is. Hier nam ik wel even net mee. Wij merken in de samenleving dat er veel gevoelens zijn van discriminatie. En misschien herkent u dat wel. Er wordt op dit moment veel beleid over ons uitgestort vanuit Den Haag. Waar je als inwoner mee te dealen hebt, of als boer, of als wat je beroep ook is. Maar waar je wel mee te maken hebt. En dan denk ik aan stikstofbeleid, de woningnood, de energiecrisis, straks de spreidingswet. Dat kan maken dat je je uitgesloten voelt, dat je het idee hebt dat je niet mee mag doen, of dat je achtergesteld wordt. En in alle gevallen kun je daarvan melding doen bij het vizier. En nogmaals, het gaat er niet om of het werkelijk discriminatie is volgens de wet. Het gaat erom of je het als discriminatie ervaart. Ik las in uw coalitieakkoord dat u vindt dat het belangrijk is dat iedereen gezond is en iedereen mee moet kunnen doen en iedereen veilig is. En ik denk dat wij daarin als uitvoeringsorganisatie van betekenis in kunnen zijn. Want discriminatie gaat over je veilig voelen. En discriminatie gaat over mag ik meedoen. En als je gediscrimineerd wordt, dat is wetenschappelijk aangetoond, dan voel je je significant ongezonder dan iemand die niet gediscrimineerd wordt. Nou, wat doen we dan nog meer? Behalve dat wij juridische bijstand verlenen, zitten wij ook graag aan de preventieve kant. Als het gaat om bespreekbaar maken van discriminatie, van vooroordelen of stereotypering. En we vinden het belangrijk dat we zichtbaar zijn in hun gemeente. Dus we gaan ook graag in overleg over hoe wij zichtbaar kunnen zijn in de gemeente. We kunnen bijvoorbeeld welzijnsprofessionals of mensen van de sociale teams trainen. We kunnen ook mensen die aan de balie zitten een training geven over hoe herken je discriminatie, hoe ga je het gesprek aan zonder oordeel en hoe verwijs je door. Een ander voorbeeld is dat als het nodig is, wij ook met de jurist van de gemeente, of als die inhuurt bij een andere gemeente, bij die gemeente, overleg hebt over bijvoorbeeld uitingen in de openbare ruimte of in het straatbeeld, waarvan onduidelijk is of het discriminatoire is of niet, en of dat nou op terrein is van de gemeente of op eigen terrein en hoe je kunt handelen. Dus we zijn ook jullie adviespartner. En we gaan graag in gesprek met inwoners over wat is er dan als gedisciplineerd wordt en dan zorg je ervoor dat iedereen gezond is en mee mag doen. En we kunnen lessen geven ook in het onderwijs, want de jeugd heeft goede kansen. Wat kunnen we als gemeente doen? Als gemeente helpt het ons als u antidiscriminatiebeleid hebt. Dat geeft ons bedding, dat geeft ons de mogelijkheid om voor jullie van betekenis te zijn. En vaak zien we dat antidiscriminatiebeleid onderdeel is van inclusiebeleid, of leefbaarheidsbeleid, of sociaal beleid. Dus dat zou u kunnen doen. En het zou fijn zijn als u ook verwijst, uw inwoners ook verwijst naar vizier, als er sprake is van discriminatieervaringen. We zijn ook graag in gesprek met u, met de Rijksagent of met de lokale politie, over uw veiligheid, om dat te checken. Kunnen campagnes met elkaar opzetten om bewustwording te organiseren. En onze uitnodiging is ook om deel te nemen aan het Pride-netwerk Twente, wat een initiatief is vanuit de NCD. Oh, kijk, het deze ondergevallen. Heeft u nog vragen over discriminatie? Dan hoor ik dat graag. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vleeg. Heldere presentatie. Ik kijk even rond of er vanuit de commissie vragen zijn aan u. Meneer Hebben,
aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van Dijk, voor de komst op ons bezoek. Allereerst, ik heb een paar vragen. Dus, hij zegt van, we zijn als de brandweer aan de rug nooit als er meldingen komen. Ik ben benieuwd hoe mensen u dan weten te vinden.
Hoe mensen ons weten te vinden. In principe, als iemand discriminatie ervaart, zou dat op verschillende manieren kunnen. Zie dat het gemeentehuis. Dan is het fijn als mensen aan uw receptie weten ons weten te vinden en ons naar ons weten door te verwijzen. Dus wij bieden u sowieso een training aan van de verantwoordelijkheidswerkers om dat te kunnen doen. Wat daarbij van belang is, dat ook als een inwoner het woord discriminatie niet gebruikt, dat herkend wordt als potentieel discriminatie. Bijvoorbeeld, ik mocht met mijn volgende niet in de taxi. Daar komt helemaal discriminatie niet in voor, maar dat is het wel. Het andere manier is dat zij ons rechtstreeks weten te vinden. Dan is het belangrijk dat wij goed op uw website staan vermeld en dat wij ook samen met u kijken hoe wij bekendheid ingeven, hier lokaal aan onze organisatie. En wij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie van antidiscriminatievoorzieningen onder de naam discriminatie.nl. En elke inwoner in Nederland kan zijn of haar klacht melden bij discriminatie.nl. En dat wordt dan aan de achterkant automatisch doorgeleid aan onze organisatie mogelijk.
Oké, dank u wel. Want de volgende vraag is, ik ben echt gericht op meldingen, maar als er iemand uit de gemeente Dinkeland zich meldt, dan merken we verder niks van de samenwerking tussen de vizier en Dinkeland. Mag ik dat voorstellen?
Dat is niet helemaal waar. In de wet staat namelijk helemaal niet dat wij meldpunt moeten zijn, dat is het verworden. In de wet staat dat wij onafhankelijke bijstand moeten verlenen aan inwoners. En dat kan door een melding, maar dat kan dus ook op allerlei andere manieren. En dat zijn de manieren die ik u net aangaf. En daarin zit dus ook de mogelijkheid om samen te kijken hoe dat voor uw gemeente wenselijk is. Dus ik betreur het af en toe ook dat het zich enorm focust op meldingen. Omdat we ook weten uit onderzoek dat slechts 1 op de 8 mensen met een discriminatieervaring de moed heeft om überhaupt te melden. Dat heeft te maken met het feit dat melden niet graag slachtoffer zijn. Dat ze het ook niet graag willen herbeleven. Dat ook vaak onduidelijk is wat het perspectief is, want men wil graag een straf. En heel veel discriminatie wordt niet bestraft. Dus er zijn meerdere redenen waarom mensen erbij laten zitten. En er is ook een groep die discriminatie in het eigen leven niet eens meer herkent. Of tegen mij zegt, Carl, ik word elke week gediscrimineerd. Ik moet elke week een melding gaan doen. Er zit nog wel een verhaal achter het melden. En wij zijn liever in de brede zin van betekenis dan alleen maar als meldpunt.
Ik heb twee vraagjes. Want ik zag ook, ik heb de begroting door u heeft een begroting van iets meer dan meer dan 1 miljoen en ja, maar 15.000 activiteiten. Dus ik dacht, ja, wat doet u dan? Zo kwam er eigenlijk een beetje naar voren in de volgende. En misschien even meteen de volgende. Ik zag ook dat u mensen traint van de gemeente te werken. Die vond ik wel bijzonder, want wij hebben een gezamenlijk ambtelijke organisatie. Dus is het misschien wel dat u ook de ambtenaren van Nobelkracht Dinkeland traint?
Naar aanleiding van de toeslagenaffaire, dat is de aanleiding geweest, besloten door het ministerie om de gelden voor antidiscriminatievoorzieningen in 2021 te verdubbelen. En de reden daarachter is dat met meer capaciteit wij meer van betekenis kunnen zijn voor u in de gemeente. Zichtbaarder, lichter bij mensen, gesprekken voeren, outreachender. Die gelden zijn aan u toegekend in het gemeentefonds. En op basis daarvan hebben wij de subsidie gedaan bij uw gemeente. Om vervolgens inderdaad meer mensen te kunnen inzetten. Dus wij nemen, wat ik er vooral mee doe, is menskracht organiseren. Om, wat u zegt, de training te kunnen geven, van betekenis te zijn. En mensen bij te staan. Maar ook vooral gesprekken over te voeren. En die training voor de gemeente Tuberg en voor Dinkeland, ja, die kunnen we aan uw gemeente samengeven. Die kunnen we apart geven. Het is aan u wie u wil laten trainen. Of dat de mensen van de receptie zijn of van een wijkteam, dat is aan u.
Nou, misschien voor wij hebben één gezamenlijk ambtelijke organisatie. Dus dat is een beetje getriggerd. Is dat dan niet de ambtelijke organisatie van Nobelkracht die u dan...
Ik denk dat daar de wethouder straks wel antwoord op geeft op die vraag.
Dat kan de organisatie van Nobelkracht zijn, ja.
Meneer Meek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u voor de presentatie. Goed dat dit onderwerp aan de orde komt. Ik zag ergens het onderwijs voorbij komen en ik heb een langjarige carrière, mag ik gaan zeggen, sorry, in het onderwijs als mentor en als docent. En mijn ervaring is dat in elk deel van de pestproblemen op scholen voortkomen uit vormen van discriminatie. Misschien in onze regio wat minder dan in sommige andere regio's, maar dan nog, het gebeurt. Ik zag ergens dat u presentaties verzorgt. Is dat dan richting docenten of is dat richting leerlingen en gekoppeld daar een beetje aan die vraag? Hebben jullie ook zodanig overleg met scholen dat hun signaleringsfunctie, want daar is het dan in feite, ook goed ingebed is bij jullie structuur? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor deze vraag. Bij een aantal gemeenten bieden wij gastlessen aan. En dan vervangen we eigenlijk op dat moment de leerkracht in het basisonderwijs of de docent in het voortgezet onderwijs. En we hebben ook de democratiefabriek die door de provincie toert langs gemeenten. En wij hebben ook afgesproken met de provincie dat zij dat misschien volgend jaar in andere gemeenten moeten doen en niet altijd in dezelfde. Dat is een interactieve tentoonstelling. Er zijn ook gemeenten waar we met de leraren of de docenten in een studiedag een workshop verzorgen of een training. Maar ik merk ook dat veel scholen ook zeggen, wij zijn inmiddels wel de oplossing voor alles. We moeten de energiearmoede oplossen, we moeten de schuldenproblematiek oplossen, we moeten discriminatie oplossen. Dus ik merk bij sommige scholen ook terughoudendheid op dit thema. En daar is gewoon het verschil tussen de ambitie wat een gemeente wil en wat een onderwijsbestuur wil. Maar daar blijven we graag over in gesprek.
Sorry, mag ik daar even op reageren? Ja, ik ken die geluiden van zijn de oplossing voor alles. Ik vind dat in die zin, en ik heb bijna 40 jaar onderwijservaring, een beetje een vreemd standpunt, omdat de problemen waar wij als docenten, zeg ik dan maar, mee te maken krijgen, komen juist in elk geval voor een deel voort uit de dingen die u probeert aan te pakken. Dus ik vind dat een beetje simpel, niet van u, maar van sommige scholen. Dank u wel, voorzitter.
Ik herken wat u zegt en ik zou daar graag verder over in gesprek gaan. Een open schoolbestuur is een onafhankelijke organisatie in die zin en maakt ook eigen afwegingen. Dus ja, ik herken het, maar het blijft spannend.
Dank u wel, mevrouw Reuzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor de presentatie. In uw aanvraag zag ik ook dat u met wat meer geld ook meer campagne wilt gaan voeren. En dat triggerde mij, want ik las ook ergens dat u zegt, ja, maar we willen ook meer mensen inzetten. In hoeverre is het echt een organisatieprobleem, want heb je nou niet genoeg mensen, of is het echt een communicatievraag die daarachter zit?
Dank u wel voor de vraag om te strijden. Ik geloof erin dat je hebt communicatie nodig om te laten weten dat je er bent. Maar vervolgens heb je opvolging nodig in vorm van mensen. Plus dat een deel van je bekendheid ook georganiseerd wordt door die mensen. Want je kunt wel ergens een flyer neerleggen, maar de dag erna is het in de prullenbak. En als je vervolgens iemand die flyers laat uitdelen, maar ook meteen een koffiegesprek laat voeren, ben je alweer veel effectiever. Dus het is voor ons een combinatie van zaken.
Ja, dank u wel. En we hebben nog één vraag over die uitholling. U geeft het aan van nou, Overijssel is qua geld heel erg uitgehold de laatste jaren. In vergelijking met andere provincies.
Wat er is gebeurd voor de fusie, is dat er hier een directeur is geweest die om dat reden ook altijd heeft aanvraag heeft gedaan tot de loonkosten. Daardoor is het ook misgegaan bij deze voorziening. En is ook fusie nodig geweest om het voortbestaan te kunnen garanderen. En we zien doordat de gelden niet geoormerkt zijn, grote verschillen in het land. In ons werkgebied heb ik door de fusie te maken met ook opleidingen van het werkgebied als geheel. En landelijk gezien hou ik contact met alle aanpalende regio's. En wij constateren met elkaar dat 45% de basis zou moeten zijn. Dat is wat Gelderland Zuid al heel lang betaalt. En Gelderland Zuid heeft ook tegen ons gezegd, van, wij vinden het prima om in deze fusie even het rijkere deel te zijn. Maar ergens moeten we wel met elkaar zo gelijk zien te komen. En ook in Brabant wordt 46% betaald. In Limburg wordt 78% betaald. in Utrecht 39,5%. Dus de verschillen zijn er wel, maar in mijn werkgebied, dus waar voorzien werkzaam is in Overijssel en Gelderland, streef ik ernaar om in ieder geval de basis van 45% te hanteren. Maar u ontvangt 77% van de ministerie.
En dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Koers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had net al even een gesprek met u, want ik ken inderdaad de democratiefabriek, want wij, ik ben programmacoördinator voor de Diep in Enschede. En daar beginnen we in december daarmee, dus het is echt een hartstikke mooi programma. Wat ik me nog wel even afvroeg over die campagnes, moeten wij als gemeente zelf actief met jullie gaan zeggen van hé, we willen graag dit, hé, we willen graag dat, of komen jullie zelf ook met hé, gemeente, we hebben nu die democratiefabriek, hoe leuk om NAP in de buurt te doen in Nederland, of moeten wij zelf mee komen? Dank u wel.
Dank u wel. Wij hebben ambtelijk contact voor de uitvoering van wat we kunnen doen in deze gemeente. En het contact van twee kanten. Wij doen voorstellen in wat we in andere gemeenten hebben gedaan, of wat werkt, of wat ons inspireert. Daar komen wij mee. Andersom, als u een bepaalde behoefte heeft, dat u zegt, ik heb gehoord dat, of we zouden graag dit willen, dan horen wij dat andersom graag. Wij hebben een stuk verantwoordelijkheid in de campagne om het visie bekend te maken. En wij starten voor ons in de campagne, je bent meer dan één hokje. Maar andersom ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de gemeente om ervoor te zorgen dat visie bekend is bij de inwoners. Dus dat is ook samenwerking.
Meneer Sterling.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien even voor mijn helderheid. Ik hoor u een paar keer zeggen van landelijk, dat ik ben aangesloten bij een landelijk netwerk, maar ik lees ook in stukken dat u vertegenwoordigd bent in een aantal regio's. Hoe moet ik dat precies doen? Want het is mij niet helemaal helder of u in wel of niet langer bewerking hebt. En in relatie tot het aantal regio's zou dat misschien niet zo zijn, maar dat hoor ik graag in.
Dank u wel voor de vraag. Vizier is ontstaan uit drie voormalige antidiscriminatievoorzieningen in drie regio's. Daar komt het regio's vandaan. De ene was Overijssel, de andere was Gelderland Midden en Gelderland Zuid. Dus dat zijn de drie regio's die gefuseerd zijn tot één antidiscriminatievoorziening Vizier. En Vizier is andersom één van de 18 antidiscriminatievoorzieningen die aangesloten is bij het landelijk netwerk van antidiscriminatievoorzieningen. En dat netwerk heet discriminatie.nl.
Dank u wel. Dan zijn de vragen voor u gesteld en alles goed beantwoord. Dank u wel. Ik denk dat er nog vragen zijn voor de wethouder, als ik rondkijk. Zijn er nog? Ja? Begin ik bij mevrouw Ruiten.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, wij vragen ons af in hoeverre dit ook bekend is bij de schakel en bij onze gemeentelijke contactpersoon.
Het is, ik heb hier wethouder Zeef Heijnsen, net als de burgemeester, krijg ik net als een van de verkeerd op het. Dus de burgemeester gaat antwoorden. Meneer Stegging heeft ook nog.
Dank u wel, voorzitter. Dan kijk ik al even naar het raadsvoorstel wat er bij de stof zit. Dat staat nog onder het kopje uitvoering. Samen met de afdeling communicatie en versieren zal ons gekeken worden hoe we het beste in en onder vorm kunnen geven. Even nieuwsgierig naar de staat van zaken daarin. Het gaat om de uitvoering van hoe kunnen we de visier meer naamsbekendheid geven in onze gemeente. En daar zal verder naar worden gegeven hoe dat vorm wordt gegeven. De brief van visier is van vorig jaar april. Dus ik neem aan dat er misschien al wel wat ligt. En als dat niet zo is, dan denk ik dat het zo duidelijk is om dat zo snel mogelijk op te pakken.
Dank u wel. Meneer Hemmen.
Ja, ik wil voorzitter, ja, dan toch nog even de vraag of het de voorlichting dan was voor de gemeente weg of voor, ook voor de Nobelkracht gemeente Dinkeland.
Burgemeester.
Ja, dank u voorzitter. De vraag in hoeverre is het bekend bestaat, ja, het is bekend bestaat. Dat betreft is dat ook onderdeel geweest van een aantal activiteiten die wel opgezocht waren. Dat kan ik ook meteen doorgaan naar de vraag van de Stegink. Er zijn een aantal zaken die opgepakt zijn en nog verder opgepakt worden. We kijken ook naar een communicatieplan. Hè. Hoe kunnen we nog gezamenlijk daar ook een optrekken? Het verleden die bekendheid zoals het door mevrouw Bertens geschetst is. Daar is ons alleen maar op de hoogte. Maar in afwachting ook even van de besluiten hier. Maar ook bijvoorbeeld onze klantcontactcentrum wordt voorgelegd, is voorgelegd. Zodat zij ook op de goede manier toch voor iets kunnen ontvangen en al niet doorverwijzen. Zo zijn er dus een allerlei zaken die al gespeeld zijn, maar de schets welke acties ze spelen, ja, die kan ik u zelf doen toekomen. Dat zal op papier staan. En de vraag te bergen is een hele makkelijke manier. Het gaat natuurlijk over de medewerkers van Mobilkracht, die voor beide gemeenten werken. En afhankelijk van hoe de bijdrage is, kun je misschien aan de ene kant iets meer doen dan aan de andere kant. Maar ik denk dat de raad heel goed weet hoe onze organisatie georganiseerd is.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Nee? Dan mevrouw Van Dijk, bedankt voor de presentatie. Burgemeester, bedankt voor de beantwoording. En gaan wij naar de volgende agendapunt.
Okay.
Dank u wel.
Ja.
Kom ik bij agenda punt 6, jaarverslag 2021, commissie bezwaarschriften. Die is aangetekend door het professor Vinkeland. Dat heeft op de lijst in professor gestaan en zij wilden het graag behandelen in de commissievergadering. Dus geef ik ook eerst professor Vinkeland het woord hierover. Ja, voorzitter, het klinkt een beetje heel erg, nog een woordje zeggen, Hulle. Eigenlijk zou Kim hier vanavond zitten, maar die is ziek. En ik ben dus niet hierop voorbereid en dat wordt dus heel lastig. Dus ik weet niet of we het kunnen uitstellen of naar de volgende keer. Of... We kunnen nog vragen of de heren, want meneer Ter Kaas en meneer Aafsing zijn hier, of zij een korte toelichting kunnen geven
dat op, mij,
op het voetbalverslag. En de highlights misschien even eruit halen of de aandachtspunten. Dus ik denk of u daar al voorbereid bent, overval u hier misschien weer.
Dank u voorzitter. Ja, of wij erop voorbereid zijn, wij zijn in ieder geval aanwezig. Dus ik zou graag zeggen, vooral laten we een poging maken. Als er dan vragen zijn of dingen open blijven, soms kan het schriftelijk, soms kan het schriftelijk, maar even kijken.
Dan wil ik vragen of u een korte toelichting wilt geven op het.
Jazeker. Als het goed is, heeft u al het jaarverslag ontvangen. Dit keer in een poging tot een 2.0 line-out. Wij zijn er zelf wel tevreden mee in de zin dat het toch een stuk leesbaarder is dan de vorige verslagen, met name de gebruikte kleuren, maar ook de beperkte woordenaantal. Het is een stuk minder dan de vorige keer en wij hopen niet dat dat een informatie heeft ingeboet, maar juist aan deze vaardigheid heeft bijgedragen. 2021 was voor de commissie, zoals voor in ieder een heel bijzonder jaar in het kader van corona. En de commissie is heel dankbaar hoe de gemeente de bezwaarschriftencommissie heeft gefaciliteerd, maar ook de bezwaarmakers. Hier waren de fysieke zittingen, die zijn bijna allemaal doorgegaan in een prachtige raadstaal omwille van de afstand. Er zijn voorbeelden in het land waar via schermpjes werd vergaderd of met een eenmanscommissie of anderszins. Hier in Dinkeland niet. Hier gingen de vergaderingen gewoon door. En dat is op de bezwaarmakers sterk gewaardeerd. Genoeg vergaderingen zoals gaan. En als een oudje ter vraag, maar goed. Dat kwam misschien omdat het voor de rest niet zoveel te doen was. Even over de inhoud. De getallen zoals gemeld zijn, die zijn niet spannend afwijkend ten aanzien van vorige jaren. Wat wel fijn is om te vermelden is dat de doorlooptijd nog iets beter is. En doorlooptijd is natuurlijk geen doel op zich, maar het is altijd prettig als je een bezwaar maakt en je hebt eerder een uitslag of een antwoord. Daarna staan er ook nog een paar aanbevelingen in. En die aanbevelingen verschillen
in de loop der jaren. Vroeger hechtte de commissie echt fysiek sterke waarde dat de juiste artikelen werden gebruikt en het liefst allemaal. Dus we leren nu, denk daar anders over. Dat is zelfs te veel gebruik van artikelen, nog wel eens vervanging van de een of ruim of anderszins. Kortom, de leesbaarheid van de besluiten is heel belangrijk. En als laatste, althans voor de aftrap, wil ik namens de hele commissie ook de ondersteuning die wij vanuit de gemeente Winkelland op de weg en de Alkracht ontvangen. Wij waarderen die bijzonder. Als ik kijk hoe op tijd de stukken altijd komen, hoe het is georganiseerd enzovoort, compliment en dank daarvoor.
Dank u wel. Nou, ik vond de loftrompet geblazen, of hoe heet het? Maar ik vind het een mooi compact jaarverslag. En ik denk zeker dat de burgemeester een compliment in overbrengt. Zijn er vanuit de commissie vragen, meneer Stegging, of opmerkingen te hebben? Meneer Vinkers, mevrouw Koors. Geef bij meneer Stegging.
Dank u wel, voorzitter. Als het al een beetje zijn met complimenten, ik wil inderdaad graag, ik heb ook genoteerd het jaarverslag lezend van een pluim aan de commissie, aan alle betrokkenen. Als je ziet welke stappen er gezet zijn, dan mag dat inderdaad ook gezet worden. En ik wil inderdaad uiteindelijk beter dan resultaten op. Dus echt complimenten aan iedereen. We hebben eigenlijk twee vragen als het gaat om dit jaarverslag. Is er iets te zeggen over de gemiddelden ten opzichte van andere gemeenten? En als je antwoord niet bereidelijk is, dan is dat, maar dan kan dat wel eens worden nagezongen. En wij horen nog wel eens dat er bij woningbouw vertraging komt door de beslagen. Kunt u daar iets van zeggen hoe het staat in Nederland? Als je kijkt naar de cijfers, dat valt met alleszins mee, maar misschien is daar nog iets. Of aangeven van of dat nu daadwerkelijk ook leidt als vertraging van bouwprojecten of iets dergelijks. Tot zover, voorzitter.
Dank voor uw vraag. Even voor de gemeente Dinkelland, wat je een schuld met name in Tuberg. Maar inderdaad, juist als er gebouwd wordt, dan is het van belang dat je natuurlijk een bouwvergunning hebt. En de meeste mensen wachten tot die rechtens onuitgezwaar is. Dat betekent dat je een bezwaartermijn moet afwachten. Of als er een bezwaarschrift is, dat je dan maar afwacht wat ermee gebeurt en uiteindelijk besloten wordt. Want met name de klacht in de voorgaande jaren was dat de bouwkosten fors stegen, soms zelfs halfjaarlijks. En het kan maar zo zijn dat je door een bezwaarschrift, je moet al 6 weken wachten om uw al te weten of een bezwaar is gemaakt, want dat kan op de laatste dag gebeuren, kan dat inderdaad forse vertraging oplopen. En dat kan ook in de kosten lopen, absoluut. Over die gemiddelden, dat is altijd moeilijk vergelijken met andere gemeentes, dan moet je ook de sociale geografie meenemen. Maar al niet meer zijn. Wat wel, laat ik zo zeggen, ten opzichte van de gemiddelden van vorig jaar, zitten er geen spannende, getalsmatige andere dingen in dan voorheen.
Dank u wel. Meneer Vinkers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij, ik heb geen rechtstreeks vragen aan de heer van de Bezwarencommissie. Dat is blijven nodig, dat is maar goed straks van de burgemeester. Dank u wel.
Mevrouw Koers.
Ja, voorzitter, dat wel. Ik wil even rechtzetten wat er net gebeurde. Wij hadden het inderdaad aangetekend al een hele tijd geleden. Heb ik inmiddels even stiekem geëpt met mijn collega. En met name omdat het altijd aangetekend wordt en wij ook even onze complimenten willen overgeven. Dus ik had daarom ook van haar niks te geven over. En wij hebben inderdaad ook nog wel korte vragen. Die hadden we wel netjes voorbereid, maar die zijn ook voor de wethouder. Dus vandaar dat ik net even dacht van, oh jee, wij hebben helemaal geen opmerkingen. En maar complimenten dus. Nou. Dankjewel.
Wij zagen nu verwarring. Maar...
Nee, hebben
we. Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, uit onze fractie hebben wij gelezen en we waren blij met de vorm en de presentatie van het jaarverslag. Erg duidelijk voor ons, ook blij met de conclusie en de aanbevelingen die erin stonden. Dus we wilden daarvoor een compliment uitbrengen. verder geen vragen. Dank u wel.
Nou, dan dank ik de heren. Ik hoop dat je nog op tijd bent voor de volgende vergadering. Misschien dat een van de twee nog een vergadering had. Maar, er zijn nog wat vragen volgens mij voor de burgemeester, heb ik begrepen. Dus aan die ronde gaan we nu beginnen. Meneer Vinkers.
Nogmaals, voorzitter, dank u wel. Dit jaarverslag heeft de bestaande commissie een aantal conclusies en aanbevelingen. De eerste, die heb ik al aan de orde gehad, als een compliment om binnen de termijnen van de werkelijke termijnen om dan ook de vraagstuk beslist te hebben. Daar staan we helemaal achter, dat compliment. En we willen vragen aan de burgemeester om het door te geven aan de ambtelijke medewerkers die daarvoor verantwoordelijk zijn. Want van 49% in 2020 naar 74% in 2021 is van een geweldige inspanning. Verdient alle complimenten. Dan de overige conclusies aanbevelingen gaan hoofdzakelijk over de interne procesgang van de bezwaarschrift. Dat wil ik nu hier helemaal niet over hebben. Maar het is wel goed dat u daar via kwartaal reportages wat meer op de hoogte wordt gehouden hoe de vordering in de interne verwerking is. Dus daar staan we ook helemaal achter. Terzijde in dit jaarverslag gekomen, geeft dit jaarverslag nog wel een tweetal vragen aan de burgemeester, moet ik zeggen, in dit geval. Voor de benoeming en de zittingsbestuurders en weer nog een vraag over de selectieprocedure van mensen, leden van de bestaande commissie. Als we kijken naar het artikel 5.1 van de verordening behandeling bezwaarschriften 2021, dan staat dan dat de zitting van de voorzitter iedere 4 jaar is. Ze kunnen voor 4 jaar herbenoemd worden, maar het is ons niet duidelijk geworden of dat nog 1 keer een herbenoeming kan zijn of nog vaker. Daar wil ik graag een antwoord op namens onze fractie. Dan de tweede vraag over de selectieprocedure. Die is niet in de verordening geregeld, dat hoeft ook niet. Onze fractie is wel benieuwd hoe je nou de kandidaten oproept te solliciteren en wat zijn de selectiecriteria. Tot zover.
Dank u wel, meneer Vinkers. Of meneer
Meek? Meneer Meek. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie dat er een verbetering is, daar ben ik blij mee. Ik zat een paar dingetjes af te vragen. Ten eerste, in verband met de daar ik veronderstel in te voeren omgevingswet, komen dan die termijnen waarbinnen besloten moet worden ook niet onder druk te staan. Dat nu al af en toe lastig. Verder zie ik de categorie repeterende bezwaarmakers. Die oorzaken kunnen heel verschillend zijn, veronderstel ik. Is er een bepaalde aanpak of heb ik dat gemist? En tenslotte, ik heb wel eens wat teruggekoppeld gekregen over hoe sommige bezwaren, laat ik zo zeggen, als iemand bezwaar maakt als burger en hoe hij of zij zich dan beheerd voelt door medewerkers van de gemeente, denk ik, ja, worden zij, misschien is dat helemaal niet mijn parian hoor, maar worden deze mensen, deze medewerkers getraind in, laat ik zo zeggen, op een goede manier bejegenen van bezwaarmakers. Misschien nogmaals, misschien gaat deze vraag dus verder. Dat is wel goed.
Dank u wel. Dat zullen we zo horen, meneer Hekers. Meneer Sterk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eén vraag. Die gaat over de raadsbrief die wij als raadsleden hebben gekregen. Daar gaat een onderdeel in ten aanzien van de motivering van de hoogte van de dwangsom. Die. Ik val nog altijd terug op een beleidsnota uit 2015. Toen is het vastgesteld en mijn vraag is dan, is het college van plan voornemens om die beleidsnota te gaan actualiseren? Dat was mijn vraag.
Dank u wel. Burgemeester.
Ja, dank u voorzitter. Laat ik beginnen inderdaad met het absoluut laatste ervaren van complimenten. Dat ik zeker ook doorgeven. Natuurlijk zullen wij de aanbevelingen weer proberen op te volgen en daar werk van te maken, zoals we dat ook de voorgaande jaren gedaan hebben. Met gelukkig positieve resultaten, dus ook deze nemen we serieus. Ook is hier een absolute aantal niet zo gering, maar elke aanbeveling nemen we serieus. De vraag over de zittingsduur 4 jaar. We hebben in 2021 deze verordening opnieuw vastgesteld. Onder andere dit artikel veranderd is. Toen was het een onbeperkt aantal mogelijkheden van elke 4 jaar benoemen. Nu is het maar 1 keer 4 jaar met 1 keer een herbenoeming. Zo moet u deze tekst ook interpreteren. Dus het is geen onbepaalde tijd wat dat betreft meer.
Over de selectiecriteria, ja, dat is een goede vraag. Maar volgens mij moet ik daar eens even op terugkomen bij u, precies hoe we dat nou hebben vastgesteld. Want daar hebben we niet in de verordening staan inderdaad. En we kijken natuurlijk altijd naar mensen met geschiktheid in de zin van bepaalde ervaringen en achtergronden. Maar we hebben het niet formeel beschreven in die zin. Maar ik kom daar graag even bij u terug. Dan de vraag, staat met de nieuwe omgevingswet de termijnen onder druk? Ja, er staan termijnen onder druk in de totale procedure van de omgevingswet. Dat wil niet per definitie zeggen dat wij met de bezwaarafhandeling aan het druk komen te zijn. Dat is maar één deel van het hele proces. En de bedoeling is natuurlijk ook dat wij met name de vergunningsverleningen sneller gaan hanteren. Dus onze druk zit dan aan de voorkant en niet zozeer op het moment dat er bezwaar is. De repeterende bezwaarmakers zijn er enkelingen. Dat we hier natuurlijk altijd ook mee te overleggen. Hangt ook vanaf een beetje de achtergrond van de bezwaar. Is dat een herhaaldelijk bezwaar op dezelfde orde of zijn verschillende orders? We hebben ook af en toe mensen die gewoon optimaal gebruik willen maken van hun recht. En dat is nog een goed recht geworden, zo zit het voor. Bezwaarmakers. De bejegening van mensen die bezwaren maken. Ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen bezwaar maken en klachten hebben. Ik denk dat dat een groot verschil is, want een bezwaar is heel formeel. In die zin is het niet zozeer een bejegening, want er wordt gewoon een procedure genomen. Maar klacht werkt wel wat anders. En dat kan natuurlijk zijn dat een inwoner denkt, ik maak hier bezwaar tegen, ik praat met een medewerker. In dit geval van de gemeente Dinkeland dan in zijn ogen. En voelt zich dan niet goed te woord gestaan. Dat zou kunnen voorkomen, dat sluit ik niet uit. We hebben natuurlijk niet alleen maar hiervoor, maar we hebben sowieso onze aparte aanpak. Dat is een klachtencoördinator waarin we proberen meteen op te lossen. Zeker als de klacht zich richt op de wijze waarop wij iemand behandelen. Daar is die hele procedure voor, daar hebben we onze medewerkers voor. Die denk ik met vrij groot succes dat niet, maar dat sluit niet uit dat dingen wel fout gaan. En ja, wij proberen met onze visie op samenlevingsgericht werken, absoluut gewoon die cultuur te optimaliseren en mensen te trainen. Maar het zal echt maar niet 100% zijn. Even kijken, en dan de vraag van de VVD. De verordeningen 2015 of 2015 voorheen zijn die actualiseren. De beleidsnota. Het stond niet op mijn agenda, maar ik ga even ernaar kijken en even intern overleggen of er een aanleiding is om dat eventueel te actualiseren. En als dat zo is, dan komt hij hier toch zelf aan de orde. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord.
Dank u wel. Alle vragen beantwoord? Ja. Dan dank ik de heer nogmaals voor het compliment overbrengen aan de totale commissie bezwaarschriften. En dank u wel voor uw inbreng hier. Ja. Sorry, ik heb het niet op voorlezen, zeg iedere keer ja. Dan komen we bij punt 7, het voorstel in zaken vaststelling verordening individuele inkomenstoeslag Dinkeland 2022. Inwoners van de gemeente Dinkeland met een bijloonuitkering voldoen op grond van de huidige verordening niet meer aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Door de verordening individuele inkomenstoeslag Dinkeland 2022 vast te stellen, komen de inwoners met een waaiumuitkering weer in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. En mevrouw de Severijn is portefeuillehouder. Wie van u? Meneer Van Bree, meneer Sterrink, meneer Kippers. Meneer Van Bree.
Ja, dank u wel, voorzitter. In principe een uitstekend voorstel. Gaat het CDA graag om mee. Toch een vraag naar aanleiding van. Minimabeleid in gemeente Dinkeland vaak gesteld op 120% van de bijstandsnorm. Dat zou het financieel betekenen als die norm wordt opgetrokken naar 120%. Zouden daarmee meer van de mensen uit de doelgroep in aanmerking komen voor vergoeding. En dat was de eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Bree. Meneer Meek.
Ja, dankjewel voorzitter. Prima, een stuk verder, daar gaan we in mee. Ik veronderstel dat deze wijziging en aanpassing alle gemeenten betreft, dus waarschijnlijk een landelijke regeling. Ik vraag me daarbij wel af, een beetje aansluiting op de vraag van mijn voorganger hier, gaan hier allemaal voor 105%. En tenslotte de vraag, hoeveel mensen gaan we eigenlijk in onze gemeente? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer. Meneer Flikkers.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, inwoners hebben al jonge kering van onder de huidige verordening net boven de boord voor een individueel inkomstentoeslag. Hun inkomen is net iets te hoog. Voor een percentage van 110% te verhogen naar 105, komt deze doel wel weer een aanmerking voor het voordeel. Voor de wijziging van de participatiewet is het wat betreft de individuele studietoeslag niet langer de gemeenteraad die dat bij verordening regelt, maar moet het college daarvoor beleidsregels opstellen. En in het laatste geval, ja, de vraag aan de wethouder. Zijn er al beleidsregels vastgesteld? Dan heb ik het dus over de studietoeslag. En hoe wordt de gemeenteraad hierbij betrokken? Dat is zo ver.
Dank u wel. Wie mis ik dan nog? Meneer Sedding.
Ik kan heel kort zeggen, mijn vragen zijn gesteld. Dus,
Dank u wel. Meneer Sievrij.
Dank u, voorzitter. Ik ga van tevoren al aangeven dat ik een aantal vragen schriftelijk terugkom. Ook al zijn er maar een aantal vragen. Wat we eigenlijk gedaan hebben, is constateren dat we met 101% een aantal mensen buiten de boot laten vallen. We hebben gezocht naar de dichtstbijzijnde mogelijkheid om diezelfde groep te kunnen bedienen. En zo kwamen we op 105%. Dus als de vraag gesteld wordt van hoeveel zou het er zijn, dan zullen we 120% hebben. En die moet ik uitlaat zoeken. De vorige keer kon ik de vraag direct bedienen, omdat ik voorzien heb van, nou, hier zou misschien een vraag over kunnen komen. Dat heb ik nu niet, dus hier moet ik schriftelijk op terugkomen. En dat geldt ook voor de geformuleerde beleids, al dan niet geformuleerde beleidsregels. Bij mijn weten zijn ze geformuleerd, maar ik zal het even checken. Dank u wel.
Dank u wel. Dit gaat naar de raad toe, dan neem ik aan dat het als bespreekstuk gaat. Nee, Amsterdam.
Voorzitter, het mag voor mij Amsterdam worden. Ik neem aan dat de vragen gewoon netjes worden beantwoord.
Geweldig, gaat het als hamerstuk?
Nee. Even een aanvulling. Ik begrijp uit voorgaande discussie dat die 105%, want dat heb ik nog niet helder beantwoord gekregen, in feite een keuze is die wij maken, waarop voor 110 kunnen. Het enige waar het om gaat is dat je ze niet onder een drempel laat vallen, laat ik het zo zeggen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaat het als hamerstuk. In de twee vragen krijg ik een schriftelijk antwoord op. Dank u wel. Volgende bij agenda punt 8, voorstel zaken septemberschriften van de gemeentefonds. De vertaling van de effecten van de algemene uitkering worden via de begroting en de PSC-documenten verwerkt. De septemberschriftuur bevat een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en effecten. Dat is houden de waai. Wie van u hierover? Stag ik? Nee, Ruiter. Mevrouw Ruiter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zien het geheel als een behoorlijk technische schriftje, moet ik even goed lezen. We vonden ook niet echt het raadsvoorstel helemaal passend bij de bijlage. Dat gezegd hebbende, zien wij natuurlijk ook die verruiming die er komt. En we willen eigenlijk niet zozeer, we hebben daar niet een vraag over, maar meer een oproep van, nou, er komt meer ruimte. Wil je daar ook beleid van maken? Wordt daar ook iets van, met de actuele problemen die we hebben, maken we daar een stukje extra beleid voor? Dat is eigenlijk de vraag. Omdat we ruimer in ons sessie zitten. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Sterk.
Dank u wel, voorzitter. Als je de stukken inderdaad wilt bestuderen, dan denk ik dat je een aparte opleiding voor nodig hebt. Zoveel onderliggende stukken liggen wel in. Het is ook een lastige materie, weet ik, vanuit het verleden. Maar ik beperk mij in ieder geval tot de stelpost prijscompensatie en onderuitputting. Want daar wordt dus geschoven met posten. En als je nou ergens posten hebt, dan neem ik ook aan dat we daar beleid voor gaan maken. Dat is eigenlijk in aanzetting op wat ik ook al Nederland zeg. En het zal ons wat lief, het zal ons wat waard zijn. Dat we ook inzicht krijgen in hoe die stelposten zeg maar, benut gaan worden. En in het verleden is dat natuurlijk ook al gebeurd. We werken nu ook al met een aantal steunposten. Dus het is ons onduidelijk nog, laat ik zo zeggen, nog niet te duidelijk om inzicht te krijgen in de voorgang van die steunposten. En het zal mooi zijn dat we daar eens af en toe, en dat mag dan ook terecht bij. Bij de stukken, zoals een jaarregeling of een om ook een beetje te kunnen controleren wat er gebeurt met die stelposten. Dus graag daar misschien even een toelichting op van hoe we daar in de toekomst mee op kunnen gaan.
Dank u wel. Meneer Van Breen.
Voorzitter, ik wou een compliment geven aan het college. Die heeft 160 bladzijden september circulaire goed weten te vertalen in een stuk van Binkeland. Het was mij in ieder geval in hoofdlijnen duidelijk. Mijn vraag is naar aanleiding van. Gisteren zijn wij, was er bericht in de media dat de hoge energielasten vanwege de fout van Jetten, zullen we het maar noemen, de kosten voor extra kosten energie, dat die vergoed zouden worden. Misschien kan het college aangeven op welke manier dat gaat gebeuren, of misschien is dat nog te voorbarig. En als tweede punt, hoe wordt de raad hierover geïnformeerd? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Beek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals ik het lees, zijn er verstandige keuzes gemaakt. In de aanloop naar de begroting hebben we daar ook al iets over gezegd, goed leesbaar. Ik heb een paar kleine vragen en zijn misschien wat technisch van aard, maar goed, dat is geen technisch vraag, dus dat wordt maar. De eerste vraag is, hoe schat u de risico's in na 2026? Want daar wordt een lijn getrokken nu. En er wordt een splitsing gemaakt in de benadering van de uitkering. En men praat over een volumebenadering. Geldt die dan ook bijvoorbeeld met de onze nieuwe medeburgers, waar die dan wel of niet meegeteld? Denk aan de mensen uit Oekraïne en de statushouders. Dat is een vraag. En tenslotte, er is net ook al iets over gezegd, dat CPP-cijfer, daar is nog wat discussie over of het op de goede manier de energie wordt meegerekend. Dus ik was benieuwd hoe dat dan hier gaat in dit overzicht. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Let's go to why.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toen heb ik dus langs de gestelde vraag gelopen. Ik kom even mevrouw Ruiten van de Kabinland met opmerking wisselend aansluiten op de bijlagen. Ik denk dat dit het kamp even zeker kan plaatsen. Maar ik denk dat het vooral gaat om dat aanstelling maakt van de bedragen die zich maar hier een rol spelen. En dat zou het zeker wat leesbaarder hebben gemaakt. Dus die neem ik graag eruit en mee terug voor de volgende. Want het is een beetje een standaard oefening om september circulaire een beetje hier in de toe te lichten. Maar dat had het snel werd kunnen worden vergroten, dus dank daarvoor. Betekent het ook dat de positieve uitwerking die het heeft, is dat deze circulaire onze jaren 22 tot en met 26, of verruimd is voor nieuwe beleid? Ik zou daar meer in algemene zin op willen reageren. Ja, natuurlijk is er altijd ruimte voor beleid, liever met mensen met u samen te stand brengen. We hebben het met de begrotingsronde gehad, waarin de nieuwe leiding elkaar gedefinieerd hebben. En als er ook aanleiding is om nieuwe leiding te formuleren, dan hebben we daarover denk ik met elkaar een gesprek. Het is niet zo dat de uitkering als zodanig ook uitkering verbonden is aan nieuwe leiding, tenzij het gewoon met de groot zijn. Dus dat is denk ik als reactie op die vraag. Dan kom ik bij de opmerking van de vraag van de heer Sterry van de VVD. Ja, het is de rechte bijlage. Die hier bezig bevat meer dan 100 pagina's. Die wordt uiteraard alleen maar toegevoegd voor degenen die uiterst geïnteresseerd zijn om deze informatie tot te nemen. Maar onze ambitie is inderdaad om onze beperkende hoofdleiding wil kiezen. En er zo beluisteren, dus heb ik daar in ieder geval wel in geslaagd om het kort en bondig te houden. Als het gaat om de snelkosten, ja, zeker wat betreft de prijscompensatie, kan ik aangeven dat September circulaire heeft ook nieuw inzicht gegeven met actuele data hoe we met de prijscompensatie moeten omgaan. We hadden daar al in onze begroting natuurlijk al een doorvertaling gemaakt en met de cijfers van september hebben wij de prijscompensatie gewoon opnieuw doorgerekend. Dit is eigenlijk wat daarin gebeurd is. Als het gaat om de inzicht in de stelkosten, dan is het ook gebruikelijk, en ik zal het even toetsen met de ambtenaren, maar er is een gebruikelijke route om eenmaal per jaar een toelichting te geven op de stand van zaken op de stelkosten. Volgens mij staat dit tot termijn door. Dus daar komen we in ieder geval bij u terug.
de heer Van Breeën van de CDA. Ook daarvoor zeg ik ja, de complimenten nemen uiteraard in dank aan de zorg om doorleiden. Ik denk dat de ambitie nog steeds is om het kort te houden, deze notitie. Dan met de aanbeveling dat vanuit de lokaal Binnenkant om ook even de bedragen te laten aansluiten, maar het helemaal optimaal leesbaar. Opmerking over de hoge energielasten en de vergoeding die aangekondigd is door de Rijk. Daar waren we al van plan om daarop terug te komen. Ik kijk even naar de linkerzijde. Of mijn collega Steven nog even kort op wil reageren, want het is een heel actueel onderwerp waar het gaat om de uitspraken die gedaan zijn door de minister.
Voorzitter. Ik kan er wel iets over vertellen. Ik heb een heel stuk graag voorlezen. Ik heb hier een gespreksverslag voor mijn neus van 18 november. Er wordt volop onderhandeld. Vanuit het DZK is inderdaad de compensatie toegezegd. Maar niet voor elke gemeente in het contract is het hetzelfde. Dat komt omdat sommige contracten al per 1 januari afzien en andere, door onze bijvoorbeeld, niet langer door. En dat betekent dat ook de compensatie anders is. Daar wordt nou aan geregeld. Wat ik uit de verslagen lees, en ik heb verschillende verslagen gezien, ook vanuit verschillende kanten, is de bereidwilligheid om ons echt te compenseren, die is aanwezig. Maar we moeten nog even zacht zijn. Op het moment dat we het weer zullen terugkomen. Dank u.
We komen bij de vragen van de heer van progressief. En dat is met name het risico voor financiering zeg maar, van de lokale overheidsgemeente na 2020. In 2020 is het heel vaak aangemerkt dat het een ravijnjaar. Er is nu door de overheid een tijdelijke maatregel genomen van 1 miljard. Die in deze circulaire is meegenomen hoe dat vertaald naar de denk van 2020 is. Financiering van de overheid, met name voor de decomponent, is voor na 2026 op dit moment onderwerp van debat. We hebben eigenlijk op dit moment niet de ambitie dat wij huidig zitten en hier een thuiswerk over zal gaan doen. Maar op dit moment vooral onzekerheid. Vanuit onder andere de VNG wordt er al breed ingezet om ook de gemeente nu over de komende periode duidelijk te geven over de eigen financiering na 2026. Het heeft vooral te maken met die van de gemeente. Als je structureel en langdurig beleid wil inzetten, dan heb je ook behoefte aan de zekerheid van de financiering daarvan. En daar gaat eigenlijk de aanpak van de gemeente volledig scheef ten opzichte van de gedachtegoed van de Raad. Dat men dat beter kan uitstellen, maar in de situatie hier van een aantal jaren, want eigenlijk is de behoefte nu al. We zijn blij met de duidelijkheid, nu de duidelijkheid van 1 miljard in plaats van 1 miljard in 2020. Maar wat er daarna gebeurt, is dus nog een groot vraagteken. En het is nu zeker in het risico, voor ons denk ik op dit moment overzichtelijk, maar wel blijft een hoop aangespoed. Ik moet helaas met de meester even een tweede vraag, dat ging over energie, heb ik even gemist. Dus.
Ja, meneer Meek, ja, uiteraard.
Ik wil, ik heb nog twee vragen, dat ging over de volumebenadering. Of dat ook groot, want er staat iets over in. En vraag me dan, ik voel me even af dat ook geen van ons, wat ik dan noemde, nieuwe medeburgers. En die energievraag was meer dat ik heb de laatste weken wat discussie gezien of het CPB nog wel juist de inflatiecijfer hanteert, omdat ze uitgaan van nieuwe energiecontracten, terwijl een heleboel mensen nog met het oude contract zitten. Dat wil ik wel zeggen. Het aantal volume moet echt schuld blijven. Volgens mij is dat spul wat daarvoor is, die component, maar dat laat ik even uitzoeken. Als het gaat om de energie. Ja, de index. Er zijn wordt voor de inflatie diverse indexen gehanteerd. Niet alleen maar CPB. Met andere woorden, afhankelijk van de kostencomponent wordt er daar een verbonden index erbij gepakt. En daar worden ook inzichtwassen in geadviseerd. Het is niet zo als constructie op één index. Maar we kijken naar het duurbare index waar productgroep of dienstverlening een kijk op heeft. Dat is even een kijkje.
Dank u wel. Zijn er weer vragen? Kan ik concluderen dat is als hamerstuk naar de raad kan?
Ik zie het liever bespreekstuk, maar het zal sommigen kunnen zeggen dat het een hamerstuk was.
Nou, dan gaat het eerst als bespreekstuk en dan kunt u tijdens de agendavoorstelling altijd nog aangeven dat het een hamerstuk was. Dan sluit ik dit agendapunt af en kom ik bij 9 en de sluiting van de vergadering. Ik dank u allen voor uw inbreng, voor uw aanwezigheid.
en wel thuis.